Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy.
Hoi.
Dan zijn we bij deze begonnen met deze prachtige hoi van Patrick met de Mannenbrein podcast. Welkom terug. Dat is een poosje geleden.
Dat is inderdaad een poosje geleden. Podcast blij, nummer 4 volgens mij.
Podcast nummer 4. Kijk eens. Ja, het is zeker een aanrader om ook naar de andere podcasts met jou te luisteren. Die worden heel goed ontvangen. En we hebben eigenlijk weer eens een concept wat we kunnen delen in de podcast. Dat is meestal het moment dat Patrick zijn intrede doet. En voor de mensen die jou niet kennen, jij bent een van de founding fathers van Mannenbrein, jaren geleden. En ook een grote drijfveer achter heel veel van de modellen die we hebben. Samen met mij zijn we meestal in lange gesprekken over alle kennis die we verzamelen, alle inzichten die we hebben, om dat in zo'n overzichtelijk mogelijk model te gieten, dat we het zo goed mogelijk aan andere mensen kunnen overbrengen. Wat altijd een heel proces is. En dat is ook een van jouw grote krachten. En daarom ben je nu ook weer hier om het over de mindset van een gezonde liefdesblauwdruk te hebben. Over de overtuigingen die daarin zitten. En je hebt me ook nog eens zover gekregen, al was er weinig voor nodig, om in een overhemd hier te gaan zitten op een van de heetste dagen van het jaar.
Ja, 34 graden. Lekker.
Het is mooi, je was je overhemd aan het strijken hiervoor. Van, hè, want je moest er wel schier uitzien.
Ik moest er wel schier uitzien, zeker.
Geen idee wat schier is, maar ik praat er gewoon mooi mee van, dat moet inderdaad. Dus ik heb ook nog snel een overhemd aangetrokken. Want alleen dat al is een zeldzame gebeurtenis. En daardoor zijn we er wel echt klaar voor om met deze podcast te gaan beginnen. En denk ik dat het goed is om eventjes het podium te schetsen over wat een liefdesblauwdruk exact is. En vanaf daar zullen we het meer gaan hebben over hoe een gezonde liefdesblauwdruk eruit ziet, wat de kernovertuigingen daarvan zijn, voorbeelden erbij geven en ook heel veel praktische adviezen geven over hoe je dat dan kunt doorvertalen naar je liefdesleven. En we zullen wat minder duiken in hoe je liefdesblauwdruk precies tot stand komt en hoe die gevormd wordt. Daar hebben we andere podcasts voor en ik zal die ook in de beschrijving linken, zodat je die ook kunt luisteren. Maar je liefdesblauwdruk kun je zien als een verzameling van overtuigingen over daten, over relaties, over de liefde. Die bepalen hoe je de liefde ziet, hoe je jezelf daarin gedraagt, maar ook wat voor triggers je ervaart. Als je bijvoorbeeld overtuigingen hebt over ik ben liefde niet waard, of ik moet heel hard werken voor de liefde, dan heeft dat een impact op hoe je het contact met een man aangaat. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld heel hard je best gaat doen, of dat je heel erg gaat please, of jezelf gaat wegcijferen, omdat je jezelf dus niet op waarde schat en eigenlijk op die manier ervoor wil zorgen dat die man dan toch bij je blijft, omdat je dan eigenlijk de hele tijd aan het bewijzen bent dat je leuk genoeg bent voor hem om voor jou te kiezen. En dat zijn allemaal dingen die je heel erg kunnen belemmeren in de liefde, als je de verkeerde overtuigingen hebt, om het zo maar te zeggen, de belemmerende overtuigingen. Maar er zijn ook overtuigingen, principes en waardes die juist heel veel liefde brengen en er juist voor zorgen dat je op een hele fijne manier in het contact met iemand gaat staan, dat je gelijkwaardige, liefdevolle relaties kunt beginnen. En we zullen in deze podcast 4 kernovertuigingen geven. En als je die toepast, als je daarnaar gaat leven, als je die eigen maakt, dan kun je dat zien als een liefdesgave. En dan komen we bij een van Patrick zijn krachten, het verzinnen van acroniemen. En zo zijn we ook bij liefdesgave terechtgekomen. Gave staat voor groei, acceptatie, verantwoordelijkheid nemen en eerlijkheid. Zullen we straks nog veel meer op detailniveau ingaan. Maar waarom het woord liefdesgave? Nou, ik ben benieuwd, Patrick, hoe kijk jij daarnaar? Wat is het woord gave voor jou?
Ja, kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk, weten met de liefdesblauwdruk, hè, dat je van alles nog wat kan doen met onze tools en ook zelf om een gezondere liefdesblauwdruk te krijgen. Om te zorgen dat je beter in de liefde staat en dat je je emotioneel ook beter voelt rond de liefde. Alleen er zijn wel een soort van voorwaarden. Je kan zien een soort van waardes in je leven die je enorm helpen om beter in het leven te staan, gezonder en makkelijker de verandering teweeg te brengen die nodig is. En dat gaat over hoe je omgaat met de dingen om je heen en hoe je omgaat met je interne beleving. En die vier waarden, hè, die vier gaven zoals we het noemen, ik denk dat die je enorm helpen als je daar bij stilstaat continu, om makkelijker je liefdesblauwdruk te hervormen en gezonder in het contact te staan met mannen en met iedereen in je leven eigenlijk.
Ja, en dat brengt ons ook wel bij het woord liefdesgaven, wat voor veel mensen toch ook zoiets kan zijn van ja, wat bedoel je dan precies met een gaven, nou ja, een manier van in het leven staan. Maar waarom dan specifiek dat woord? Nou, we zien de liefde niet alleen als iets wat je kunt ervaren, maar ook als een soort werkwoord wat je kunt ontwikkelen, een vaardigheid. En gave is eigenlijk een natuurlijke eigenschap waar je mee geboren wordt, die je kunt doorontwikkelen. En hoe wij naar de liefde kijken, is dat iedereen geboren is als mens met de mogelijkheid om relaties aan te gaan. We hebben allemaal een hechtingssysteem. We zijn sociale dieren voor wie het contact met andere mensen gigantisch belangrijk is. En die gave heb je. En je kunt dingen doen om beter te worden in het aangaan van relaties en het onderhouden van relaties. En alleen op die manier van kijken zorgt dat je de liefde op een compleet nieuwe manier gaat ervaren, omdat je veel minder veroordeeld bent tot de patronen die je gewoon vanuit je jeugd en vanuit latere ervaringen hebt meegekregen. Dat je die blijft herhalen. Maar dat veel meer kunt zien als, oh, ik heb gewoon bepaalde dingen meegemaakt, bepaalde ervaringen opgedaan, in een bepaalde omgeving opgegroeid, die mij dingen geleerd hebben over daten, relaties en de liefde. Goede dingen, maar ook wat dingen die me wellicht belemmeren. Die ik kan gaan loslaten, waar ik veranderingen in kan gaan aanbrengen. En de vaardigheid van de liefde mijn eigen kan maken door informatie op te zoeken, oefeningen te doen, hulp te zoeken, die me verder brengt. En dat is de manier hoe wij naar zo'n gezonde mindset kijken van een gezonde liefdesblauwdruk, zo'n sterke mindset, als een soort noordenster die je heel veel richting geeft. Richting naar gezonde relaties, fijne relaties, liefdevolle relaties. Zowel voor jezelf als voor je partner en de mensen om je heen. En daar komt dat woord liefdesgave vandaan. En om dan gelijk te beginnen bij de allereerste gave, liefdevolle groei. Dan kan je dat dus zien dat liefdevolle groei inhoudt dat je op een manier naar de liefde kijkt dat je jezelf erin kunt ontwikkelen. En dat je dus niet gedoemd bent om die patronen uit het verleden de hele tijd te blijven herhalen. Jij bent hier vooral meegekomen, Patrick, met het woordje liefdevol ook ervoor. Voor de vier waardes. Waarvoor zit dat woordje bij de liefdevolle groei?
Het woord liefdevol, specifiek.
Ja.
Ja, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je empathisch naar jezelf bent natuurlijk. En we zijn heel vaak heel hard naar onszelf. En zeker in de liefde, als het niet lukt, dat we kritisch zijn op onszelf. En dat we soms boos zijn dat iets niet lukt, boos zijn op onszelf. En liefdevol geeft juist aan dat je op een empathische, liefdevolle manier naar jezelf kijkt. Ook en met jezelf omgaat en een gezonde relatie hebt met jezelf. En daarom juist het woord liefdevol voor alle gaven.
Mm-hmm. Ja, want dat is het ook. Het is heel mooi het idee van, oh, ik kan me ontwikkelen en ik kan doorgroeien in mijn liefdesvaardigheden. Maar dat creëert ook gelijk het beeld van, hey, wacht even. Er is dus blijkbaar een, laten we het noemen, plek A, waar ik terecht kan komen, waarin ik bepaalde vaardigheden opgedaan heb. En als ik nu op plek B ben, waarin ik die vaardigheden nog niet heb, kan dat inderdaad ook voer zijn voor de innerlijke criticus of een veel eisende stem, delen binnen in jouw liefdesblauwdruk, die dan eigenlijk zeggen, zie je wel, jij kan dit allemaal niet, andere mensen kunnen dit wel, dus jij bent niet goed genoeg. En vooral wanneer je dan ook met de informatie aan de slag gaat en je merkt dat het wellicht toch wat lastiger is om het toe te passen of je hebt een terugval, dan kan die kritiek best wel intens zijn. En dan kun je best wel snel voelen van, oh ja, kan ik wel veranderen? Is het wel voor mij mogelijk? Al die liefde, het klinkt hartstikke mooi dat Patrick Matthijs hier op zo'n podcast zeggen van ja, je kunt groeien, liefde is een vaardigheid. Maar is dat wel echt iets wat mogelijk is voor mij? En dat is ook iets wat ik heel veel hoor bij vrouwen die we coachen en mannen die we coachen. Dat op het moment dat ze dit soort boodschappen horen, er eigenlijk een sprankje hoop komt. Van hey, wacht even. Het is blijkbaar mogelijk om een nieuw pad te bewandelen in de liefde. Waarbij ik echt oude patronen kan doorbreken. Me veel vrijer ga voelen, rustiger ga voelen, meer plezier ga hebben. Meer het gevoel dat ik grip heb op mijn liefdesleven. Een nieuw soort relatie kan aantrekken en kan behouden. Waarin we allebei echt gelukkig zijn. En dan gaan ze ermee aan de slag. En dan merken ze inderdaad dat er wat stappen gezet worden. En dat voelt goed. Maar je weet dat er altijd moeilijke momenten gaan komen. En dat je en soms bijvoorbeeld, nou, om een voorbeeld te noemen van een vrouw die leven en liefde doorlopen heeft. Die kwam bij ons na een paar relaties die niet helemaal lekker liepen. En eigenlijk had ze daar best wel veel angst ook voor dates aan overgehouden. Of ze wel de juiste partner zou aantrekken. Of ze wel helemaal vrij zichzelf kon zijn. Dus ze zat heel erg in haar hoofd aan de eerste date, tweede date meestal wel. We zijn met haar aan de slag gegaan. En gekeken waar dat vandaan kwam. Die beschermer die heel erg zorgde dat ze heel erg analytisch was en in haar hoofd zat om vooral maar niet de verkeerde partner aan te trekken. Ze zijn we mee aan de slag gegaan, zodat hij wat ruimte gaf, zodat ze veel authentieker en vrijer in dat contact kon staan. En dat was super fijn. En ze merkte van, hé, wacht even, ik voel me heel anders tijdens dat date. Wat die hoop dus heel erg voelde van dat verandering mogelijk is. Alleen op het moment dat je dat meemaakt, betekent dat niet automatisch dat je je zo ook zal blijven voelen op het moment dat je 10 dates in dat contact bent. En op het moment dat je misschien zelfs uiteindelijk een prille relatie start. Omdat daar andere overtuigingen die ook al latent aanwezig waren in je liefdesbaar ook opeens omhoog kunnen komen. Bijvoorbeeld van, oh, ik heb nu een leuke man en dit voelt goed. Dus ik heb eigenlijk wat ik wil. Maar dat er dan bijvoorbeeld een angst omhoog komt van, oh, maar wat nou als ik hem verlies? Of wat nou als hij me toch opeens niet meer leuk vindt? En dan kan dat je overnemen, dan kun je mee vermengd raken. En dan kun je dus weer het gevoel hebben van, zie je nou wel, ik ben helemaal niet gegroeid. Ik heb helemaal niks geleerd. En in mijn optiek draait de liefdevolle groei ook naar op dat soort momenten ervoor, om dat ook weer te zien als van, oh, oké, ook hierin mag ik gewoon groeien. Het is oké dat dit gebeurt. Dit is ook weer een nieuwe fase waar ik doorheen ga. En zo blijf je eigenlijk altijd in een staat van liefdevolle groei. En is het niet iets wat ooit af is. Iets wat ooit klaar is. En dat is iets ook wat ik altijd tegen mezelf moet zeggen. Want vooral ook als je dit werk doet, dan is het heel gemakkelijk om te denken van, oh ja, ik moet het allemaal uitgedokterd hebben. En voor mij zijn er niet zoveel gebieden meer waarin ik nog kan groeien of wat dan ook. Wat dan bijvoorbeeld een veel eisende stem een deel bij mij kan zeggen. En als je dan toch tegen bepaalde problemen aanloopt of dingen die je lastig vindt, dan is liefdevolle groei daar ook weer met mildheid naar kijken en die empathie die je noemde.
Ja, en ik denk ook dat wat belangrijk is, kijk, in het Engels zeggen ze vaak, je hebt een fixed mindset of een growth mindset. Mm-hmm. En vaak wat we natuurlijk horen, zeker als mensen ons pas net kennen, is dat ze zeggen van, voor mij is het gewoon niet weggelegd. Of het is al zo vaak fout gegaan. Sommige mensen hebben gewoon geluk en anderen niet.
Ja.
En dat is eigenlijk een fixed mindset van, alles in de wereld is zoals het is en het kan niet veranderen. En ik kan niet veranderen. Misschien een heel klein beetje, maar het is zoals het is. En een liefdevolle groei mindset geeft eigenlijk aan van, nee, alles kan veranderen naar het positieve. En inderdaad wat je ook zegt, als je slechte ervaring hebt, elke slechte ervaring is ook een leermoment. Dus als je daar juist op reflecteert en kijkt van, wat kan ik ervan leren om te groeien, in plaats van dat je het alleen maar ziet als een weer een mislukte poging waar je niks aan hebt en je staat weer opnieuw op nul. Nee, dat is niet zo. Natuurlijk moet je weer een nieuw iemand vinden. Maar als je erop reflecteert, kun je er altijd iets van leren wat je mee kan nemen naar de volgende stap in je dates.
Hmm. Ja. Ik kan me ook voorstellen, dat is ook iets wat ik veel hoor, dat het voor veel mensen ook lastig is om echt toe te kunnen laten dat er een nieuwe realiteit mogelijk is. Wat ik soms wel eens hoor is dat als iemand dan stappen maakt, dat ze dan zoiets hebben van, ja, maar voor hoe lang zal dit blijven? Voor hoe lang ga ik deze ervaringen echt vast kunnen houden als het ware. Als ik me bijvoorbeeld vrijer voel of het gaat goed met een man. Is dit iets waar ik echt op kan vertrouwen? Dat dit nu mijn nieuwe leven is, het nieuwe verhaal, zoals we dat ook wel noemen. En ik denk dat liefdevolle groei ook inhoudt dat je jezelf toestaat om te wennen aan dat het mogelijk is om vanuit rust, kalmte, vertrouwen, uiteindelijk ook plezier, liefde in het leven te staan. En dat is soms echt een heel proces, dat je dat gewoon kunt belichamen en dat je dat helemaal kunt toelaten en daar echt op kunt vertrouwen van ja, zelfs als er dingen gebeuren die moeilijker zijn, dat niet betekent dat ik gelijk weer helemaal terug bij af ben of dat er niks veranderd is. Nee, juist op dat soort momenten kan ik de dingen die ik dan geleerd heb, de vaardigheden die ik opgedaan heb, toepassen op die nieuwe situatie als het ware.
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat het ook, kijk, het is een mooie mindset om te denken van ja, ik wil altijd groeien en alles wat ik doe staat in het teken van groei. Ja. En dat is een heel mooi doel waar je ook voldoening uit haalt als het goed is van binnen. Dus zelfs als je date met een man of zelfs een relatie hebt, betekent er niet, oké, nu zijn we er en het is klaar. Maar er is altijd ruimte om te groeien. En dat is ook mooi, dat moet je ook willen. En dat staat je ook toe om, ik wil zeggen kritisch, maar kritisch klinkt negatief. Maar om continu te kijken naar wat er gebeurt en te kijken wat kan ik ervan leren en hoe kunnen we het nog beter maken.
Ja, zeker.
Zelfs als het er goed is, kan het altijd nog beter. En dat is alleen maar een hele goede gedachte om er zo in te staan.
Ja, en tegelijkertijd ook soms een valkuil, omdat het dan nooit goed genoeg is en je altijd moet blijven streven naar iets wat beter is. En ik denk dat daar die liefdevolle, dat woord liefdevol, die empathie voor jezelf heel erg belangrijk is. Van ja, je kunt altijd overal nog in groeien en in verbeteren. En soms is het juist dat, hey, dingen gaan ook al heel goed en ik doe al heel veel en het is oké ook zoals het is. Terwijl ik wel open blijf staan voor vernieuwing en voor verdieping. Bijvoorbeeld, als ik dit soort principes gaan meestal verder in je liefdesleven. Ik kijk altijd naar mijn leven als een soort van verschillende gebieden die ik heb. Waarin persoonlijke gezondheid, het eten dat ik eet, de hoeveelheid sport die ik kan doen, een gebied is, maar ook vrienden, familie, tijd die ik met Lara, met mijn vriendin spendeer. Hoeveel tijd er gewoon naar mannenbrein gaat en alles wat we hier doen, maar ook tijd gewoon naar recreatieve dingen, zoals naar museums gaan. Het zijn een soort van allemaal gebieden in mijn leven die ik leuk vind, waar energie naartoe mag gaan. En op elk van die gebieden kan ik op elk moment altijd meer investeren en meer doen. En het is niet dat betekent dat ik op elk van die gebieden tekortschiet. Maar dat ik heel goed moet aanvoelen van oké, hoeveel tijd wil ik in alles stoppen? En het kan zijn dat er sommige momenten zijn in mijn leven dat er meer tijd naar het ene gaat en wat minder tijd naar het andere. Ik denk dat iets heel normaals is. Ik bedoel, als ik een maand op vakantie ben met Lara, dan zal er minder tijd naar andere gebieden van mijn leven gaan. En dat is niet erg. Sterker nog, ik denk, dat is natuurlijk juist iets hartstikke moois. Maar, maar je zal op die manier kun je ook naar de dingen kijken die je in het daten en in het liefde hebt. Van ja, dus je zal altijd bijvoorbeeld nog meer kunnen flirten of misschien nog meer rust kunnen ervaren in je leven. Maar waar het vooral om gaat is van oké, heb ik het gevoel als ik naar mijn leven kijk dat dit een gelukkig fijn leven is? Dat hoe ik in het daten sta grotendeels authentiek is? Dat ik grotendeels mezelf kan zijn? Dat ik de dingen die ik echt moet aangeven aan durf te geven? Dat ik die de dingen die ik in mezelf aan moet kijken, dat ik dat ook echt durf aan te kijken? En zolang dat allemaal enigszins een balans voelt en je daar altijd bij blijft inchecken, want dat is ook een proces wat nooit ophoudt, dat is wat het betekent om echt vanuit liefdevolle groei te leven. En de reden ik mijn telefoon vast had, is omdat ik nog een mooie quote daarbij had. En dat is, wat je tegenhoudt in de liefde is niet wie je bent, maar wat je ooit bent gaan geloven over jezelf. En dat zit hem dus in die oude overtuigingen, zoals liefde is voor mij niet mogelijk, of ik moet hard werken voor de liefde, of mijn behoeftes doen er niet toe, wat het ook is. Dat de dingen zijn die je met liefdevolle groei mag gaan loslaten. En naar je leven mag gaan kijken van oké, waar wil ik nog stappen in zetten? Waar wil ik me ontwikkelen? En waar wil ik ook met de andere drie liefdesgaves kernovertuigingen aan de slag gaan? Wil je nog iets zeggen over liefdevolle groei? Of?
Nou, wat ik nog wil toevoegen is dat Kijk, groei gaat er niet per se om van ik moet per se groeien. Maar het gaat er ook om liefdevolle groei van dat je in de keuze van de dingen die je doet, dat je denkt van wat draagt iets bij aan mijn leven? Wat doet mijn leven ook groeien, zeg maar? In positieve zin, waar haal ik meer geluk uit? En tegelijkertijd ook van hoe kan ik anderen helpen groeien? En dus ook als je realiseert bijvoorbeeld een man waar je mee date of een partner die je hebt, die is ook niet perfect. En in plaats van dat je dat accepteert van dat is nou eenmaal zo en het wordt nooit beter. Niet dat je per se iemand moet veranderen. Iemand is natuurlijk deels ook gewoon wie ze zijn wel. Maar het is ook heel mooi om mee te denken van hoe kan ik iemand anders helpen groeien? En in totaliteit, hoe kan ik gewoon meer positiviteit in mijn leven toevoegen en in in het leven van anderen? Dat is ook groei.
Ja, absoluut. Het echt vormen van een team met de mensen om je heen en allemaal met je partner. Het er ook over hebben van, hey, zijn er dingen waar je bijvoorbeeld nog mee aan de slag wil gaan? Dingen waar je meer tijd voor zou willen maken? En is er iets wat ik daarin ook kan doen? Hoe we elkaar daarin kunnen helpen? Ik denk dat...
Ja, hoe kan onze relatie groeien?
Hoe kan onze relatie groeien? Zeker.
Dat is ook eigenlijk een plantje. Ja. Wat begint met een zaadje en wat uit moet groeien tot een prachtige boom. Dus ja.
Absoluut.
En als het een boom is, dan komen de vruchtjes af en voor je het weet heb je gezin.
ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Jij hebt inmiddels 2 kinderen.
Ja, ja.
Lara en ik hopen ook binnenkort een kind te mogen verwachten. Verwelkomen beter. We verwachten het kind al wel, maar we hopen het ook te mogen verwelkomen binnenkort. Ja. Dat is een primeur trouwens, Pet. Dat is nog niet op de podcast gezegd.
Gefeliciteerd. Ja.
Dankjewel, thanks. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat allemaal weer voor moois gaat brengen. En ook hoe dat hele principe van liefdevolle groei daarin weer aanwezig is. Het is wel een mooi voorbeeld eigenlijk om daarmee te noemen van elkaar helpen. Mijn vriendin, een van de angsten die zij had of heeft... meer had eigenlijk aan het begin, was dat ik niet een hele aanwezige vader zou kunnen zijn in de opvoeding van, en eigenlijk in het hele proces van zwangerschap bij dat eigenlijk. Omdat dat iets is wat ze gezien had bij haar ouders, met haar vader die in die eerste fase, dat is gelukkig allemaal wel veranderd, maar wat minder aanwezig was door werk. Ze waren net geïmigreerd naar Nederland. Dus er waren factoren. Maar dat is iets wat ze dus uit ervaring heeft meegekregen in haar gezinssituatie. Precies zo'n overtuiging van oké, angst dat mijn toekomstige partner, ik dus in dit geval, wellicht ook niet aanwezig gaat zijn. En ik wil dat anders doen. Nou, dat is nou exact zo'n gesprek wat ik moest voeren met Lara, wat ik ook wilde voeren. Van hey, hoe kan ik jou daarin geruststellen? En eigenlijk laten zien van, hey, ik ben er en ik ga aanwezig zijn en je kan daar echt op vertrouwen. En dat is een stukje, daar zullen we straks met liefdevolle verantwoordelijkheid ook nog meer op komen, dat beide partners, ik en Lara, daar allebei voor ons aandeel daarin verantwoordelijkheid dragen en elkaar daarin kunnen helpen. Maar dat is wel typisch zo'n gesprek van, oh ja, er is iets en we kunnen elkaar hierin ondersteunen om het vertrouwen, de verdieping en de band tussen ons liefdevol te houden en in stand te houden. En eigenlijk voor te zorgen dat er dan zodanig van onze liefdesboom prachtige vruchten komen.
Ja, mooi gezegd. Ja.
Oké, dan een liefdevolle acceptatie.
Ja, liefdevolle acceptatie.
Mag jij hem inleiden?
Ja, liefdevolle acceptatie gaat eigenlijk over het accepteren van je emoties. Dus een hele mooie uitspraak erbij is, er zijn geen goede of slechte emoties. Er zijn alleen goede of slechte reacties op emoties. Dus heel vaak als we een emotie ervaren, dan willen we daartegen vechten. We vinden het niet fijn om een emotie te ervaren, we vechten er tegen. En daardoor drukken we hem weg en ervaren we eigenlijk alleen maar meer pijn en verdriet. En dat helpt ons ook niet verder. Vervolgens gaan we communiceren vanuit die emotie. Bijvoorbeeld vanuit angst of vanuit agressie of kwaadheid. Terwijl een emotie juist een hele belangrijke signaalfunctie heeft van je lichaam. Betekent namelijk van, er is iets waar ik iets mee moet. Er gebeurt iets waar we wat mee moeten. Dus het acceptatie van je emotie. Een emotie is niet goed of slecht. we zijn gewoon allemaal mensen en je ervaart emoties en dat is prima. En door de emotie te accepteren, hem echt te voelen en te doorleven, waardoor je beter snapt van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè, waarom geeft mijn lichaam deze reactie? Daarna kan je hem ook loslaten en kan je ook beter op een rustige manier omgaan met de situatie.
Ja. Wat het zelf lastig is om te doen.
Zelfsprekend.
Ja, 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 op het moment dat je ze, ja, dat je ze ervaart. En ik moet dan denken aan een voorbeeld van een vrouw die we coachen, die ook de eerdere ervaringen, altijd maar niet vervelende eerdere ervaringen, wat bindingsangst en verlatingsangst symptomen had. En ze was al 12 jaar single. Stapte ook bij ons leven en liefde in. En merkte dat ze steeds meer open ging staan voor een nieuwe relatie, voor nieuw contact. Ontmoette uiteindelijk een man. Super fijne, lieve man. Eigenlijk iemand die op een hele gezonde manier het relatiepad met haar aan het bewandelen was. Maar door die eerdere ervaringen merkte ze toch dat ze het lastig vond om dat helemaal toe te kunnen laten. En daar te vertrouwen dat dat echt goed zat. Maar B, dat ze zelf ook een beetje in paniek schoot. Van ja, ze was al zo lang single. De relaties die ze hiervoor had gehad, had ze de negatieve associaties mee met hoe zo'n relatie dan uiteindelijk zou zijn. Dus er zaten wat dingen bij haar die ervoor zorgden dat, zoals ze dat dan zelf zo mooi noemde, de glans een beetje van het contact afging. Op het moment dat ze meer, dat ze intensiever met elkaar gingen daten en elkaar vaker gingen zien en ook bijvoorbeeld een weekendje weggingen. En dat zijn nou exact de momenten dat je dingen ervaart in je lichaam die niet prettig zijn. En dan is meestal de eerste neiging die opkomt, is het bijvoorbeeld gewoon wegdrukken. Van nee, dat mag ik, daar mag ik niet aan denken, want het zit toch gewoon goed met deze man op papier. Dit is alles waar ik van gedroomd had, als het ware. Alles waar ik op hoopte, dat heb ik nu, dus ik mag dit niet voelen. Wegdrukken. Of het is jezelf erin verliezen, als het ware. En daar helemaal doorgaan en gaan kijken naar redenen waarom die man bijvoorbeeld niet geschikt voor je is. En wellicht zelfs daar ook in je communicatie naar hem toe de nadruk op gaan leggen van ja, dit deugt niet, dit moet je anders doen en noem het maar op. Eigenlijk meer om als een soort beschermend mechanisme om hem niet helemaal dichtbij te laten komen. Het kan ook zijn dat er een beschermer actief wordt die ervoor gaat zorgen dat je alles helemaal gaat analyseren om maar niet te hoeven voelen. Om maar weg te gaan van je lichaam. Een liefdevolle acceptatie is dan het principe van hey, ga eens gewoon zitten op de bank met deze emoties. Waarbij je jezelf er niet in verliest, waarbij je ze ook niet gaat wegdrukken. En waarbij je ook niet alles vanuit alleen maar je hoofd gaat zitten analyseren. Maar eigenlijk heel erg bewust met je aandacht bij je lichaam aanwezig gaat zijn. En gaat zien dat een emotie niks meer is dan een energie in je lichaam die zich uit in lichamelijke sensaties, waarbij bepaalde gedachten opkomen. En dat je jezelf daar niet in hoeft te verliezen, dat het je niet overneemt. Maar dat je dat kunt observeren en dan de boodschap die dat geeft tot je kunt nemen en daarnaar kunt handelen. Zoals je zo mooi beschreef dat er dat eigenlijk de reactie is die je wil hebben, omdat je dan ook iets met die emotie kan doen. En in haar geval was dat bijvoorbeeld, oh, het is voor mij belangrijk dat na 12 jaar single zijn, we niet te snel gaan, omdat ik gewoon eventjes moet wennen. En ik mag mezelf die ruimte geven en dat kan ik ook gewoon zeggen, dat is oké. En oh, ik voel ergens ook een angst om dit toe te laten, omdat ik negatieve associaties met relaties heb door mijn ervaringen uit het verleden. Dus ik wil eigenlijk gewoon heel goed blijven aanvoelen wat ik prettig vind en hoe ik dit contact echt ervaar. En als dat goed zit, is het goed, mag ik daarin ontspannen. En als ik merk dat de dingen niet helemaal lekker zitten, dat ik de vaardigheid heb om dat aan te kaarten. En in dat moment ga ik dan zien of die man daarmee om kan gaan. En ik kan dan gewoon op mijn intuïtie vertrouwen. Want als hij er niet mee om kan gaan en ik merk, oeh, nee, het is toch geen fijne communicatiestijl en relatie en noem maar op, heb ik altijd de vrijheid om dit alsnog te beëindigen. En die vrijheid heb ik altijd. Heel veel rust geeft. Maar dat is de soort van worst case scenario. Er zijn helemaal geen signalen dat dat gaat gebeuren. Dus waarschijnlijk is het veel meer dat stel dat er iets zou gebeuren. En we hebben er een mooi gesprek over. Dat ik merk dat die ander ook de emotionele volwassenheid heeft. Om daar eigenlijk op een hele fijne manier mee om te gaan. Wat juist het vertrouwen tussen ons doet groeien. Nou, dat hele verhaal begint bij überhaupt in je lichaam aanwezig kunnen zijn, dat toe kunnen staan, in plaats van dat je het gaat wegdrukken, omdat je anders vanuit die beschermers in het contact gaat staan. Maar wanneer je laat merken van, hey, we kunnen op die zelf, op onszelf vertrouwen, vanuit daar in het contact staan, dan gaan die emoties tot rust komen. Zal je merken dat er veel meer ruimte komt, veel meer vrijheid komt om gewoon weer te genieten van dat contact. En dat is ook hoe bij haar weer de glans terugkwam op hoe ze het helemaal ervaarde. En nu zitten ze een hele mooie relatie samen. Maar als je dan inderdaad blijft vechten tegen die emoties, dan kan het zomaar zijn dat je dus eigenlijk jezelf daarin gaat belemmeren. En die relatie niet de volle potentie kan bereiken die het nu wel bereikt heeft. Want zo'n man die gaat ook voelen dat er iets zit. Dat hij niet echt een diepe connectie met je aan kan gaan. Of dat er een bepaalde afstand is. Of dat er muurtjes zitten. En dat is soms ook voor iemand die zelf verwacht dat er een mooie diepe connectie en een diepe aantrekkingskracht komt staan in een relatie. Ja, het is een punt van twijfel om dan met jou een relatie in te stappen. Wat niks te maken heeft met wie je als mens bent of hoeveel liefde je kan geven. Maar veel meer met die beschermers die dan actief kunnen zijn om bepaalde emoties maar niet te hoeven voelen. Ja,
ja, het doet me denken aan een boek, als ik het goed heb, De Emoties van Nico Freida. Dat is een bekende psycholoog. Die beschrijft met emoties van, er is een gebeurtenis. Onbewust is er dan een soort relevantie-evaluatie van, ja, hoe relevant is dit voor me, weet je. En daarbij komen het inderdaad al je liefdesblauwdruk zit daar eigenlijk, hè.
Ja.
Die bepaalt van, deze gebeurtenis, wat betekent dat voor mij en is dat relevant?
Ja.
En als dat dan iets is waar je wat mee moet, dan krijg je emotie vervolgens, wat Nico Freida noemt, stuurvoorrang. Dus die krijgt gewoon voorrang op al je ratio en je voelt die emotie ineens en die heeft ook de neiging om de overhand te nemen. Dus het is heel erg de uitdaging om altijd een stapje terug en te denken van, ik voel de emotie, vecht er niet tegen, doorleef het, ervaar het, zodat je inderdaad beter snapt van wat is er aan de hand en niet vanuit de emotie handelt, maar het daarna los kan laten. En wel degelijk, want de emotie geeft natuurlijk een signaal, omdat er wel degelijk iets gebeurt waar je wat mee moet. Soms, en ook niet altijd, soms is het natuurlijk jouw oude verhaal wat iets opgeeft. Maar pas als je de emotie doorleeft en dat daarna een plekje kan geven, kan je er ook bij stilstaan van, wat is nou gebeurd en waarom reageer ik zo? En dan vervolgens op een rustige manier naar handelen.
Ja. Ja, en heel terecht wat je daar zegt. Dat de emotie soms ook aangeeft dat er wel degelijk iets is waar je het gesprek over moet aanknopen.
Nou,
ja.
Kijk, het is, als ik me goed herinner, was het de verlichting die gaf ons het idee, honderden jaren geleden, van, de wereld bestaat uit feiten en we interpreteren alles gewoon feitelijk. Je ziet een plant en je interpreteert het als een plant en je ziet een blad en het is groen en er gebeurt iets en we kunnen alles objectief interpreteren. Maar dat klopt niet. En volgens mij was het postmodernisme wat zei, nee, alles is narratief. Alles wat je meemaakt in het leven, alle verhalen, die zorgen ervoor, die bepalen hoe je dingen interpreteert. Ja. Dus het is praktisch onmogelijk om alles objectief te interpreteren. Dat kan ook niet, want hoe bepaal je dan waar je naar kijkt en waar je aandacht naartoe gaat? Je kan niet overal tegelijkertijd aandacht bij hebben. Dus alles wat je meemaakt, bepaalt eigenlijk hoe je naar de wereld kijkt en wat je wel en niet aandacht geeft en ook hoe je het interpreteert.
Ja.
En dat is heel belangrijk om te realiseren dat er geen objectieve werkelijkheid is waaraan we alles toetsen als een man iets doet. Waar je op reageert is geen objectieve werkelijkheid. Het is een reactie op je eigen verleden, op je eigen liefdesblauwdruk. Waardoor je bewust aandacht schenkt aan iets wat er gebeurt en het ook interpreteert op een bepaalde manier.
Ik hoop dat deze podcast jou heel veel inzichten geeft over jouw liefdesblauwdruk en wat de mindset van een gezonde liefdesblauwdruk is. Hoe je die liefdesgaven kunt doorontwikkelen in jouw eigen liefdesleven. Mocht je hier nou nog extra stappen in willen zetten, meer informatie willen of met praktische oefening of met meditaties aan de slag willen gaan, dan raad ik je mijn cursus De Liefdesblauwdruk aan. Dat is namelijk de cursus die je helpt om jouw liefdesblauwdruk nog beter te begrijpen en ook daadwerkelijk die veranderingen in je liefdesleven teweeg te brengen waar je waarschijnlijk naar op zoek bent. Voor meer informatie, klik op de link in de beschrijving. En voor nu, terug naar de podcast. Wat best lastig te bevatten is, dat hoe je naar de wereld kijkt eigenlijk een verhaal is wat je jezelf vertelt. En dat het mogelijk is om dat verhaal te observeren. En ook nog eens te zien waar dat verhaal wellicht op bepaalde punten niet klopt. En dat je jezelf dus inderdaad kan saboteren daarin. Ik moet dan altijd denken aan het feit dat wij hier nu zitten en Nederlands spreken. En de Nederlandse taal, mijn woordenschat, gewoon opgeslagen ligt in bepaalde hersengebieden. In mijn brein, in mijn geheugen. En ik dat niet constant de hele tijd hier al die woorden als het ware in mijn werkgeheugen heb en paraat heb. En dan zo zorgvuldig een paar woorden aan het kiezen ben, zodat ik deze zin naar jou kan overbrengen. Maar dat ligt er allemaal en dat poep, komt zo omhoog. En dat is hoe ik de wereld ervaar, dat is de taal waarin ik denk. Maar dat heb ik allemaal ooit geleerd. En dat heeft die taal die wij dan nu spreken gevormd. En dat is eigenlijk precies hetzelfde in daten en relaties. Alles wat je daar normaal vindt, hoe je reageert, wat je verwacht, heb je ooit geleerd, ligt allemaal opgeslagen. En dat ben je gewoon aan het uitleven. Compleet, net zo snel als ik hier deze woorden kan uitspreken, net zo snel zou jij een bepaalde trigger wel of niet ervaren op het moment dat een gebeurtenis zich voordoet, die jij interpreteert vanuit dat verhaal over hoe de liefde voor jou werkt. En het mooie is dat we dus de mogelijkheid hebben om dat verhaal te herschrijven, om daar dingen in los te laten en om daar dingen in te veranderen. Ja, het is een iets wat we vaak dus noemen, ja, je oude verhaal in kaart brengen. Van oké, wat zijn nou eigenlijk die overtuigingen die je allemaal hebt over jezelf? Vervolgens met de tools aan de slag gaan om daar veranderingen aan te brengen. Onder andere ook bijvoorbeeld door in je lichaam te landen en die emoties te kunnen doorvoelen. Om vanuit daar een nieuw verhaal te schrijven wat je heel erg dient in de liefde. Ja.
Ja.
Oké. En dan gaan we eens eventjes kijken naar de liefdevolle verantwoordelijkheid. Wil jij hem weer inleiden, Pet?
Ja, ik denk dat het leuk is om te beginnen met iets wat Sartre, de filosoof Jean-Paul Sartre, beschrijft. Hij beschrijft dat we op elk moment in de dag honderden beslissingen maken. We besluiten wat we gaan doen, maar ook hoe we dingen interpreteren en hoe we daar weer op reageren. En dat is letterlijk gewoon best wel een grote verantwoordelijkheid. Best wel zwaar als je daarbij stilstaat van hoeveel keuzes je moet maken op een dag. En daardoor zoeken we eigenlijk naar manieren om dat makkelijker te maken voor onszelf. En daarom, vaak als er dingen gebeuren, is het eenvoudiger om bijvoorbeeld iets anders de schuld te geven. Of de reden bij iets anders te leggen, zodat je zelf niet beslissingen erover hoeft te maken. Tegelijkertijd, het zorgt bijvoorbeeld ook voor dat je sneller dingen doet, omdat anderen dat nu eenmaal zo doen, omdat je dan gewoon simpelweg een bepaald patroon kan volgen in plaats van dat je bewust keuzes hoeft te maken. Dat is best wel zwaar om je te beseffen dat je continu overal bewust keuzes over kan of moet maken.
Ja, ja.
Dat is dus een concept van Sartre. En, maar het zorgt er ook voor dat je minder controle hebt. En op het moment dat je beseft, en dat is liefdevolle verantwoordelijkheid, dat je zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor je toekomst, zelf beslissingen kan maken. Dat ligt dat bijna aan het beginsel van je hele toekomst. Je beseffen dat je zelf verantwoordelijkheid hebt. Dat betekent niet per definitie dat je ook schuldig bent aan dingen. Stel, een man doet iets, bepaald gedrag, wat jij niet leuk vindt. Is dat dan jouw schuld? Nee, het is niet jouw schuld. Maar dat betekent niet dat je... Het kan zelfs zijn dat je slachtoffer bent van bepaald gedrag. Hè, als bijvoorbeeld met een narcistische man te maken hebben. Mm-hmm. Ja, je kan slachtoffer zijn. Dat is ook belangrijk om je dat te realiseren soms. Ja, ik ben een slachtoffer. Maar dat betekent niet dat alle verantwoordelijkheid voor jouw toekomst ineens bij iemand anders ligt en dat je bij de pakken neer moet gaan zetten. de reden van iets kan iemand anders zijn en daar kan je zelf slachtoffer van zijn. Maar het is altijd jouw verantwoordelijkheid en het ligt ook binnen jouw macht om naar de toekomst toe verandering te brengen.
Ja.
En ik denk dat liefdevolle verantwoordelijkheid daar vooral over gaat. Dat je je beseft dat alles wat er gebeurt in je leven en ook hoe je de dingen interpreteert, dat dat jouw verantwoordelijkheid is om dat in goede banen te leiden.
Mm.
En wederom, dat betekent niet dat je daar controle op hebt of dat er dingen gebeuren die dan jouw schuld zijn, maar wel dat het vervolgens jouw verantwoordelijkheid is om weer vooruit te gaan en de juiste keuzes te maken.
Ja, absoluut.
Het kan. En dat is heel fijn, want dat betekent dat je, als je dat omarmt, betekent het dat je zelf dus helemaal in de handen hebt dat jij kan bepalen wat je in de toekomst gaat doen en waar je naartoe gaat.
Mm, ja. Ja, zeker. Ja, het is heel mooi wat je beschrijft, dat je in zo'n situatie met een narcistische man feitelijk gezien het slachtoffer kunt zijn van hele nare gedragingen die hij vertoont. En dat je het slachtofferschap niet als identiteit met je wil meedragen. En dat je jezelf bijvoorbeeld, wat ik nog wel eens hoor, als dom gaat zien dat je er bent ingetrapt. Als minder waardig gaat zien door alle dingen die hij gezegd heeft die niet goed aan je zijn. En dat is ontzettend lastig, vooral als je lang in zo'n relatie hebt gezeten. Maar liefdevolle verantwoordelijkheid betekent dan, ja, dit is gebeurd. Feitelijk gezien ben ik slachtoffer van die gedraging en die situatie. En het is niet mijn identiteit. Ik kan kijken naar de impact daarvan als iets waar ik gewoon mee aan de slag kan gaan. Maar het is niet wie ik in de met diepste kern ben. Daar ben ik nog steeds die persoon die ik echt ben. Die liefdevolle vrouw, die leuke vrouw, die met al deze mooie kwaliteiten. En dit is de impact en daar mag ik wat mee doen. Dat is de verantwoordelijkheid die ik daarover neem. En soms kan het leven ons uitdagingen voorschotelen die ons totaal niet, waar we echt totaal niet voor om gevraagd hebben, maar waar het is wel onze verantwoordelijkheid om onze reactie op die dingen te bepalen. En ik denk dat dat, ja, dat is zo universeel of zo onderliggend aan mens zijn. Van ja, er gaan gewoon dingen gebeuren die lastig zijn, waar jij echt niks mee te maken hebt. Oh, maar dat komt op je pad. En dan is het inderdaad niet jouw schuld dat het allemaal gebeurt. En wellicht zijn er keuzes die eraan bijgedragen hebben dat je nu in die situatie zit. Maar had je niet de informatie die ervoor nodig was om andere keuzes te maken? Of was het misschien toentertijds als de logische keuze om te maken? Maar ja, het leven, hè, they roll the dice, dobbelsteen wordt gegooid en je gooit gewoon één. Ja, dat kan. En dan is het inderdaad, oké, maar wat is mijn reactie daarop? Hoe kan ik hier verantwoordelijkheid overnemen? Wat je automatisch ook weer heel veel keuzemogelijkheden geeft en heel veel vrijheid kan geven om stappen te zetten en daarvan te leren, daarvan te groeien. En ook dit is weer zoiets van, ja, het is heel makkelijk om dit nu te horen en te denken, ja, inderdaad, en dat klopt. En zo ga ik inderdaad met deze uitdaging aan, tot je in die uitdaging zit. En daarom is liefdevolle acceptatie ook zo belangrijk, dat je dan ook met de emoties die uitdaging, om het allemaal zo maar te schrijven, die situatie je geeft om te kunnen gaan in die directe relatie met jezelf, daar zorg voor te dragen, maar ook hulp in te schakelen van andere mensen, of nou vrienden en familie zijn, of je partner, of professionals, coaches, psychologen, of hele praktische dingen, als er iets gefixt moet worden in je huis of zo, wat kapot is, whatever it is. En dat je het ook niet alleen hoeft te doen. En dat ook verantwoordelijkheid nemen is. Het is er niet van, oké, verantwoordelijkheid betekent dat ik in mijn eentje verantwoordelijk ben voor heel mijn leven en het allemaal zelf moet doen. Nee, ik ben onderdeel van een vriendenkring, een gezin, een familie, een grotere maatschappij waarin allemaal mensen professies hebben die wellicht kunnen bijdragen aan mijn situatie, die mij kunnen helpen. En dat je dat ook durft in te schakelen en om hulp durft te vragen. En dat ook een vorm is van liefdevolle verantwoordelijkheid nemen.
Ja, en dat linkt ook weer aan liefdevolle groei natuurlijk. Eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen om te denken van, hoe kan ik vanuit deze situatie weer groeien?
Ja. Ja.
Hoe kan je een stap vooruit zetten?
Hmm. Zeker.
En ja, het belangrijkste daarbij is dat als je dat omarmt, liefdevolle verantwoordelijkheid, dat je eigenlijk zegt van, ik kan altijd zelf keuzes maken.
Hmm.
Om de juiste kant op te gaan.
Ja, en het mooie is, je noemde al Sartre. Nou, wanneer hij is van? 1600 zoiets? 1700? Lang geleden in ieder geval.
Lang geleden.
Ja.
Nee, volgens mij halverwege de 20e eeuw zelfs.
Ah, dan hou ik hem door de war met iemand. Maar,
mooi, hè? Ja. Als er iemand is die het weet, we kunnen het even opzoeken nu natuurlijk. Laat het vooral weten.
Ja.
In de comments.
In de comments, zeker. Nee, dan hou ik hem even door de war. Het zijn ook zoveel filosofen. Maar het mooie is altijd als ik consistentie zie tussen wat verschillende wijsgerende, verschillende filosofen, psychologen en meer recentelijke tijd zeggen eigenlijk over de menselijke psyche en manieren van in het leven staan. Soms gaat het echt al terug naar hele oude filosofen. Bijvoorbeeld Epictetus, een Stoïcijnse filosoof, die vele honderden jaren geleden ooit al zei: het is niet wat er met je gebeurt, maar hoe je erop reageert, dat het doet. En dit is zo'n kernwaarheid waarvan je weet, ja, dat is, als je alles helemaal wegpelt, is dat inderdaad een van de belangrijkste dingen om echt naar te leven in dit leven. En toch is het soms zo moeilijk als je bijvoorbeeld al beschrijft net van al die keuzes die je op een dag moet maken, alle opties die er zijn en de zwaarte die dat ook met zich mee kan brengen om daarmee bezig te zijn. Van ja, oké, ik moet dus ook op alles reageren en de juiste keuzes maken en ik heb verantwoordelijkheid voor mijn leven. Ik ben heel nieuwsgierig naar jouw blik daarop. Het kan ook een soort overweldiging met zich meebrengen van oké, dus het is aan mij om overal op te reageren. Dat is datgene wat er echt toe doet. Er zijn heel veel opties, er zijn heel veel keuzes die ik moet maken. En als het dus niet goed uitpakt, dan heb ik blijkbaar ook een verkeerde keuze gemaakt. Zal ik dan anders moeten reageren? Wat is jouw kijk daar?
Ja, dat is altijd de lastigheid met dit soort dingen. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat je het ziet als een waarde, als een richtlijn, als een concept in je hoofd van zo kan ik ergens naar kijken. Dat betekent niet dat je op elk moment van de dag moet denken van verantwoordelijkheid nemen. Maar het betekent wel dat als er wat gebeurt, dat je daaraan terug kan refereren. Hè, in je beslissing van hoe ga ik hiermee om, dat je even terug kan refereren naar ik kan verantwoordelijkheid nemen. Wat betekent dat ook alweer?
Hmm.
Dus het geeft je richting. Het is een waarde die je hebt, maar het betekent niet dat je daar op elk moment van de dag bij stil hoeft te staan.
Ja. Ja, mooi. En ook niet dat op het moment dat je deze waardes gaat leven, je leven opeens perfect is. Wat van, nu kijk, heb ik deze informatie, deze waardes, ik ga dat even toepassen en dan zweef ik als het ware door het leven heen. Er zal me niks meer overkomen. Ik accepteer mijn gevoelens eventjes, dus ik zal me niet meer verdrietig voelen, dit en dat. En ik groei lekker door. Nee, ik denk dat daar dat het heel mooi is wat je zegt. Het is het geeft je richting. Het is die noordenster die je kan volgen. En je zal ook merken dat het een enorm positieve impact heeft op je leven en je liefdesleven. Maar dat er nog steeds shit zal gebeuren. En dat dan juist in die situaties dit is inderdaad de mindset zijn, de kernovertuigingen, de waarden die je kunt naleven. Om daar op een manier mee om te gaan die zowel goed is voor jou als iedereen in je omgeving.
En het is vaak met dit soort dingen zo dat hoe vaker je ze bewust toepast, hoe meer ze in je onderbewuste een automatisme worden.
Ja.
Dat is natuurlijk het allermooiste.
Ja, zeker. Dan de laatste. Liefdevolle eerlijkheid.
Liefdevolle eerlijkheid. Eerlijkheid, daar zitten een paar componenten aan. Eén is eerlijkheid naar jezelf toe. Als je met een man date of in een relatie zit, eerlijk naar jezelf zijn van bepaald gedrag van hem nou echt oké of niet. Dat is één. Maar een ander element van eerlijkheid is ook in je communicatie altijd eerlijk zijn. Want op het moment dat je niet eerlijk bent, dat je dingen niet zegt die je eigenlijk moet zeggen, dan verloochen je jezelf eigenlijk, dan ben je niet authentiek. En juist eerlijke communicatie zorgt ervoor dat je niet met dingen blijft zitten en dat je je grenzen aangeeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij eerlijkheid. Dat je wat je voelt en wat je weet dat je moet zeggen, dat je dat ook zegt op een liefdevolle manier. Dus wederom liefdevolle eerlijkheid.
Hmm.
Dus dat betekent niet dat je lekker bot wordt en alles maar zegt van ja, ik ben gewoon eerlijk, dus hier heb je het.
Mm-hmm.
Liefdevolle eerlijkheid gaat natuurlijk over hoe je iets ook op een empathische manier brengt wel. Maar dat je uitspreekt wat uitgesproken moet worden en je grenzen aangeeft, is heel belangrijk.
Ja.
En wederom, als je het niet doet, dan ben je niet authentiek en dan verlies je jezelf eigenlijk. Dan gaat vanzelf je eigen waarde omlaag.
Klinkt ook super mooi. En is ook verdomde lastig om te doen. Mm-hmm. Wat denk jij, Pat, wat veel mensen tegenhoudt om zo in het leven te staan?
Er zijn verschillende dingen. Eén is natuurlijk de angst voor afwijzing. Stel, je bent in een relatie met iemand, met een man, of je date met iemand. En je bent vanzelfsprekend bang dat als je aangeeft dat je dingen niet oké vindt, of wat je grenzen zijn, dat iemand je afwijst en dat je iemand verliest. Dat is natuurlijk een belangrijke. Daarnaast heb je natuurlijk qua persoonlijkheid veel mensen die gewoon heel erg conflictmijdend zijn en gewoon überhaupt bang zijn voor conflict. Misschien niet eens omdat ze heel bewust denken van, oh jee, dan raak ik iemand kwijt. Maar het eng vinden om niet in connectie met iemand te zijn en dat juist te breken. Dat is het gevoel wat je erbij hebt. Dus er zijn verschillende redenen waarom je het niet zou willen doen. Alleen, je moet altijd denken van, wat is de prijs die je betaalt als je dat niet doet? En is dat het waard op lange termijn?
Ja. Ja, het inslikken van je echte mening, je bepaalde woorden, het uit de weg gaan van een gesprek waarvan je eigenlijk wel voelt dat het een belangrijk gesprek is om te voeren, is inderdaad het meeste onbeschermingsmechanisme om bepaalde situaties te vermijden, uitkomsten te vermijden die zouden kunnen gebeuren op het moment dat je jezelf uitspreekt of dat gesprek voert. Omdat die situatie je emoties gaat geven uiteindelijk die je wil vermijden, die je niet wil ervaren. En dat zit heel erg aan elkaar gekoppeld. En soms is het ook heel logisch. Het is logisch dat je mensen niet wil wegjagen, omdat dat je wellicht een eenzaam gevoel zou geven als je alleen achterblijft als het ware. Of een maatje verliest, je partner verliest. Dat zal verdriet en zo met zich meebrengen. Het is alleen het gevaar dat je jezelf zoveel gaat aanpassen, zoveel gaat inslikken, dat je eigenlijk jezelf aan het verliezen bent en de dingen die belangrijk zijn voor jou niet meer gaat terugvinden in hoe je je eigen leven hebt gecreëerd. En op het moment dat je dat gaat verliezen, denk ik eigenlijk dat je per definitie niet meer in een gelukkige, liefdevolle relatie kan zitten. Want daar heb je twee mensen voor nodig. En ik denk dat het daarom zo gigantisch belangrijk is om in ieder geval verantwoordelijkheid te nemen over jouw stuk hierin, over wat je nodig hebt, over wie je bent. En ervan uit mag gaan dat in een gezonde, liefdevolle relatie de ander jou ook gelukkig wil zien, naar je zal luisteren en voor je is, net zoals jij dat voor die ander bent. Wat soms, nou, qua hoe dat gesprek gevoerd wordt, zeker niet de schoonheidsprijs verdient, als het ware. Ik bedoel, soms is het gewoon een pijnlijk gesprek of is er een ruzie, worden de dingen gezegd waar je achteraf spijt van hebt. Maar dan is het weer dat in een liefdevolle relatie je erop kunt vertrouwen dat je dat goed kunt maken samen, dat je de relatie kunt herstellen en dat dat ook weer zorgt voor vertrouwen. En voor
ja, en er zijn natuurlijk ook wederom altijd hulpmiddelen om op een goede manier te communiceren.
Ja.
Dus wederom, hè, je kan heel bot en direct zijn of iemand iets verwijten omdat je eerlijk wil zijn.
Ja.
Maar hè, iets wat wij natuurlijk vaak gebruiken is non-violent communication. Hè, wat een aantal stappen heeft om te zorgen dat je communiceert op een manier die niet aanvallend is. Door bijvoorbeeld aan te geven van, dit doe jij, dit gedrag zie ik bij je, dit doet het gevoelsmatig met me, dit heb ik van je nodig. Hè, dus ook in eerlijk zijn er voldoende hulpmiddelen om dat op een goede manier te uiten.
Ja. En waarbij je het gedrag zo objectief mogelijk beschrijft zonder waardeoordeel.
Ja.
Een heel simpel voorbeeld uit mijn eigen relatie toen we nog aan het daten, is dat Lara ooit bij mij aangaf van, hey, ik merk eigenlijk dat, toen wonen we nog niet samen, dat ik bijna altijd naar jou toe kom en jij niet zo vaak het initiatief neemt om naar mij toe te komen. En ik merk dat het daardoor niet helemaal prettig meer zit bij mij. Dat het niet echt fijn voelt. Alsof je minder moeite voor mij wil doen. Zo ervaar ik dat. En hoe zie jij dat? Nou, ik dacht, dat zij heel graag naar mijn huis kwam, omdat ik meer in het centrum woonde van Amsterdam. We gingen toen uiteindelijk nog veel uit, we waren veel in de stad. Het was gewoon een wat groter huis. En ik dacht dat dat allemaal redenen waren waarom ze dat ook, net als ik, gewoon prettiger vond dat ze naar mij toe kwam. En ik stond helemaal niet bij stil dat dat op deze manier heel vervelend voor haar aanvoelde. En toen ze dat zei op zo'n manier, zonder dat ik weggezet werd als een slecht persoon die niet zijn best wil doen, maar meer van, hey, dit is gewoon hoe ik het ervaar. Ja, dan is het helemaal geen issue. En brengen we er een verandering in aan. En zo ga je verder, als het ware. En ik denk dat dat inderdaad het stukje eerlijkheid is. Dat je dat soort dingen durft uit te spreken. Dat dat oké is. En dat je het op een manier kunt doen die niet automatisch betekent dat de ander iets niet goed doet of kwaadwillend is, als het ware. Zodat de ander ook niet in de verdediging schiet, maar juist open staat voor datgene wat je echt te zeggen hebt. En in dit soort situaties dan zie je ook eigenlijk dat de ander het gewoon fijn vindt dat jij gelukkig bent. En dat je meestal wel tot een manier komt die voor beide partners werken. En dat zal in moeilijkere situaties wellicht niet altijd gelijk gebeuren. Soms zijn er meerdere gesprekken voor nodig. Maar zolang je zo op deze manier trouw bent aan jezelf en ook verwacht dat je partner dat doet en je partner daar ook in, de partner daar ook verantwoordelijkheid over neemt, ja, dan kun je dus tot een relatievisie komen waarin jullie allebei het gevoel hebben, hier kunnen we echt onszelf zijn, hier zijn we gelukkig mee, hier kunnen we ja tegen zeggen, dit is ons waard om elke dag in te investeren en mee bezig te blijven. Ja.
Ja, en het mooie is dat als je, het is bijna een soort beslissing van, weet je wat, vanaf nu ga ik gewoon proberen om veel meer eerlijk te zijn over dingen. Dat is enorm bevrijdend. Mits je dus de tools hebt om de eerlijke dingen goed over te brengen. Vanuit mezelf, ik kan even niet zo heel snel een praktisch voorbeeld verzinnen. Maar er zijn vaak genoeg situaties dat je denkt van, oeh, dit vind ik niet fijn. In je werk met mensen of met vrienden of in je relatie. En de eerste neiging vaak is om het niet uit te spreken. En dan merk je dat het van binnen gaat malen en dat het emotioneel van alles met je doet.
Ja.
En op het moment dat je besluit van, weet je wat, dat sta ik gewoon niet meer toe. En ik uit alles eerlijk, op een goede manier, dan is dat zo bevrijdend. En dan merk je juist dat de contact met mensen en de connectie die je hebt veel sterker wordt. En dat het helemaal niet gek is om gewoon eerlijk te zijn. En dat het alleen maar beter is omdat je heel veel onuitsproken dingen en pijntjes voorkomt. En dat je elkaar alleen maar beter begrijpt.
Ja, en dat twee dingen die daarbij veel zie. Eentje is dat mensen het soms lastig vinden om onderscheid te maken tussen wanneer moet ik dit nou aankaarten en wanneer is iets eigenlijk gewoon niet zo belangrijk en is het misschien meer iets van mijzelf waar ik als het wijze bij wijze van spreken wat mee moet. Nee. En dat dan gewoon heel goed bij jezelf te raden gaan van oké, wat is belangrijk voor mij en wat vind ik fijn en hoe ziet dat eruit en past ditgene daar echt niet bij of nee, moet ik hier echt dit gesprek over aangaan of is het eigenlijk niet zo heel belangrijk en kan ik het best wel accepteren zoals het gewoon is. Omdat nooit een enkele situatie dat het 100% helemaal gaat zijn zoals je het nodig hebt. Maar dat er heel veel verschillende paden zijn die je kunt bewandelen die gelukkig zijn. En zolang je één van die paden kiest, dan zit het goed. En soms zal het zijn dat je merkt van ja, er is niet echt een pad waarin dit niet echt heel erg gaat wringen. Oké, dan moet ik het gesprek daarover aangaan. Dat is één. En tweede is, soms is het ook dat dan denk je van oké, ik ga liefdevolle eerlijkheid toepassen. Ik ga eerlijk zijn, ik ga dit gesprek aan. Maar ben je eigenlijk zo bang voor wat er zou kunnen gebeuren, dat er stiekem een hele sterke angst gaat doorklinken in hoe je dat gesprek aangaat. En dat je misschien heel erg aanvallend toch nog wordt. Of dat je het heel zwaar gaat maken. Dat is ook een angst die veel mensen hebben van ja, ik moet het niet te zwaar maken allemaal. Want dan schrik ik misschien iemand af. Dan maak ik er een grote deal van. Heel praktisch advies daarbij. Als je liefdevolle acceptatie toepast, door je in te beelden dat jij helemaal eerlijk bent, dit gesprek aangaat en dat de ander er niks mee kan. Maar dat je dat kan doorvoelen. Van oh ja, zelfs een soort van worst case scenario kan ik eigenlijk gewoon aan. En dat zou misschien wel consequenties hebben. Misschien zou dat hele grote consequenties kunnen hebben, maar ook dat kan ik aan. Dan ga je vaak met veel meer rust dat gesprek in, met veel meer kalmte, omdat je weet van, hey, wat hier ook gaat gebeuren, zelfs als dit dat de ergste uitkomst is. Ik kan dat aankunnen. Waardoor meestal die uitkomst er ook helemaal niet gaat komen, maar jij veel rustiger bent, waardoor de beschermers van de ander vaak ook veel rustiger zijn en je een heel prettig gesprek daarover kan hebben. En zelfs als je merkt dat ze het toch lastig hebben en er komen wat flinke beschermers los bij de ander, dat je wellicht zelf daar rustig onder kunt blijven, zodat het gesprek geen verkeerde afslag neemt en je in een enorme risico terechtkomt en de situatie verergert, maar dat jij eigenlijk ervoor kan zorgen dat jullie in contact blijven met elkaar en uiteindelijk toch tot een uitkomst komen, tot een gesprek komen wat heel erg bijdraagt aan de relatie tussen jullie of wat je ook wilde bereiken of wilde aankaarten. Dat is wat liefdevolle eerlijkheid
ja, dat is belangrijk. Dat is eigenlijk heel mooi, want alle vier gaven komen daar weer samen. Weet je, want je ervaart iets, dus die liefdevolle acceptatie van je emoties, die doorvoelen en weten van, goh, wat speelt er nou eigenlijk? Vervolgens dus op een, omdat je de emotie doorleefd hebt, op een minder emotionele manier de verantwoordelijkheid nemen voor de situatie en voor jouw toekomst, om het dus aan te willen kaarten. Vervolgens dus met liefdevolle eerlijkheid het bespreekbaar maken. En dat zorgt uiteindelijk weer voor groei.
Ja. Ja.
Dus dan is de cirkel rond.
Dan is de cirkel rond. Dan, ja.
Zo rond als de ring van Lord of the Rings. Die referentie moeten we toch even maken. Ja.
Juist, precies. En dan heb je die ene liefdesgave to rule them all.
Ja, precies. Ja,
ja, ja, en dat rondje, dat is zo'n cirkeltje, dat een soort pijl die naar het begin van de pijl wijst, als het ware. Als mensen dat visueel voor zich kunnen zien. Omdat het is een visueuze cirkel die zich de hele tijd zal blijven herhalen. Dit is iets wat echt, net als bijvoorbeeld voeding, ja, iedereen begrijpt, oh ja, ik zal moeten blijven eten, want er is niet een punt in mijn leven dat ik genoeg gegeten heb voor de rest van mijn leven. Dat is zeg maar zo logisch dat niemand daar echt over nadenkt. Maar dat is met dit soort dingen precies hetzelfde. Er gaat geen punt komen dat je deze waardes niet meer hoeft te leven, hoeft toe te passen. Dat je van, oké, ik heb nu zoveel verantwoordelijkheid genomen. De rest van mijn leven...
Nu is het klaar.
Ja, nu is het klaar. Ik hoef geen verantwoordelijkheid meer te nemen. Ik hoef niet meer eerlijke gesprekken aan te gaan. Nee, er zullen altijd situaties zich voordoen waarin je dit blijft toepassen. En ik denk dat soms het lastige is van zelfontwikkeling ook. En van dit echt zien als een vaardigheid. Dat er ergens toch de boodschap wordt afgegeven door de hele zelfhulpindustrie. Dat er een punt gaat komen dat het af is. Van oké, nu heb je bepaalde vaardigheden en dingen waardoor je geen negatieve dingen meer ervaart. Eigenlijk een soort perfecte keuzes maakt. Alles bereikt wat je wil. En het is af. Maar dat is niet hoe het leven werkt.
Mm-hmm.
En als ik dat over eten zou zeggen, dan zou iedereen denken van een mafkees. Dat bedoel je nooit meer. Je hoeft nooit meer te eten. Terwijl dat bij emotionele staten van zijn, rust, kalmte of geluk, toch vaak wel wordt beloofd van, nee, maar er is iets en dan zou je nooit meer, als je dit bereikt, als je dit doet, als je dit leert, dan is het leven een soort van af. Ja, en ik denk dat echt voer is voor je veel eisende stem, kritische delen binnen in jezelf, die dan juist gaan bijdragen aan een moeilijker leven. Dus mijn boodschap hiermee is dat, zie dit echt als iets wat je blijft toepassen, een manier van leven, een manier van met het leven omgaan, met de situaties in daten, in relaties, in de liefde, die zeker heel veel rust, kalmte en geluk gaan brengen. Absoluut. Maar het neemt niet weg dat je ook moeilijke momenten gaat hebben, dat het soms lastig is om het toe te passen en dat je daar soms misschien zelfs wel een paar dagen mee worstelt of in blijft hangen. Maar blijf trouw aan deze waardes, aan deze overtuigingen, aan deze principes. Want dan kom je door die periodes heen. En wat ik in ieder geval wel kan beloven, is dat je hele baseline van kalmte, rust, vertrouwen, geluk, plezier absoluut omhoog gaat. Dat je gaat merken dat sommige situaties eigenlijk helemaal niet meer zo triggerend voor je zijn. Dat het niet meer zo'n grote impact op je heeft. Dat de moeilijke situaties waar je in komt, dat je daar wellicht ook sneller weer uitkomt. Dus dat je merkt, omdat je dit toepast, dat je er minder lang in blijft hangen. En dat het misschien ook minder intens voor je wordt om daardoor doorheen te gaan. Omdat je merkt dat je jezelf daar best wel goed in kan dragen. En ik denk dat
Ja, kijk, die vier gaven zijn eigenlijk soort spieren die je traint. En op een gegeven moment dan wordt het een soort nieuw normaal. En dan wordt het minder lastig om te doen. En wil je ook niet meer anders, want het brengt je heel veel.
Ja.
Mocht je om wat voor reden dan ook het toch een tijdje niet doen, ja, dan krimpen die spieren ook weer en dan zul je ze ook weer opnieuw moeten trainen.
Dan zou je ze ook weer opnieuw moeten trainen. Mm-hmm. Ja, zeker, zeker. Oké, dankjewel Patrick.
Graag gedaan.
Niet alleen...
Toch nog last minute Lord of the Rings referentie ingeschoven.
Ik wou net zeggen, ja. Niet alleen de mooie informatie die je geeft, maar ook nog even die Lord of the Rings referentie.
Ja.
Super. En nou ja, laten we binnenkort een keer een podcast opnemen gewoon over alleen maar Lord of the Rings en alle lessen die we eruit kunnen halen voor
dat lijkt
de
me een hele goeie.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, thanks. Dankjewel.